Welkom bij de podcast Spiegelverhalen. Een podcast van stichting Follow the Wind, waarin ik, Mirjam Vogelzang, samen met Rombert Veenstra in gesprek ga over de gelijkenissen van Jezus en de lessen die we daaruit kunnen leren. Aflevering 3. Een boom met vruchten, gevestigd op een berg. Het is alweer aflevering 3.
Ja, zeker.
Het lijkt me wel goed om even terug te halen wat we in de vorige aflevering nou eigenlijk al besproken hebben. Het is best veel namelijk.
Ja, we hebben veel behandeld en dat is ook belangrijk, omdat Lucas schrijft gelijk aan de achter elkaar. Ik geloof ook met doelbewust, in deze volgorde. Dus we de eerste gelijkenis behandeld hebben, die ging heel erg over het oude en het nieuwe verbond. Dat legde hij heel duidelijk in de wijnzakken uit van, Jezus kwam een nieuw verbond brengen en vanuit daar in kan ons leven, het koninkrijk van God, tot leven komen. En vervolgens legde hij in de gelijkenis daarna uit, met de balk en de splinter met de fariseërs, dat als je vanuit dat nieuwe verbond leeft, dan zul je dus ook naar de mensen om je heen anders reageren. Ja. Je zult, als je nog heel erg de veroordelende houding naar anderen hebt, dan is het oude verbond waarschijnlijk in je hart ook nog heel erg actief. Mm. En is de kans ook groot dat je jezelf ook nog heel erg steeds beoordeelt met het oude verbond. Ja. Dat was de conclusie die we trokken. En dat zag je dus ook bij de fariseërs. Die waren steeds op zoek in de samenleving naar fouten bij anderen, terwijl ze zichzelf daar ook niet bewust werden van de balk in hun eigen ogen, de fouten. Dus het proces van discipelschap in hun leven stopte ook in wezen, omdat ze alleen maar gefocust waren op de fouten van anderen. En Jezus zegt ook, wees eerst scherp dat je vanuit het nieuwe verbond leeft, zelf. Leer Gods liefde en genade voor jezelf kennen. En dat zal ook uiteindelijk jouw houding naar de anderen vormen. Ja. Dat je ook liefde en genade voor anderen zult hebben. En vanuit die basis gaat Lucas vervolgens de volgende gelijkenis die we nu gaan behandelen, schrijft hij op. En dan daar is de kern eigenlijk van, als we dan in het nieuwe verbond leven en met elkaar, als we dan willen leren leven in het koninkrijk van God, ja, dan moeten we discipelschap in ons leven laten plaatsvinden, dat proces. En daarmee zou ik eigenlijk een vraag, de startvraag aan jou willen stellen, Mirjam. Als ik het heb over een leven als een discipel van Jezus, waar moet jij dan aan denken? Wat zijn dan dingen waar je die in je hoofd op kan schieten?
Ja, ja, het eerste wat ik denk is alles achterlaten en je kruis op je nemen. Maar ik denk ook wel, eigenlijk waar we het vorige keer ook over hebben gehad, dat het eigenlijk het leven vanuit zijn koninkrijk is, vanuit zijn principes.
Ja.
Dus ja. Ja, ik ben altijd benieuwd, is het een goed antwoord?
Is het een goed antwoord? Het is geen toeter, deze startvraag. Nee, klopt. Nou ja, iedereen heeft zijn eigen antwoord hierop. Je zult, als je deze vraag stelt, verschillende antwoorden krijgen. En dat heeft heel erg mee te maken ook, hoe ver leef je in het nieuwe verbond of het oude. Hoe erg bepaalt het ook je houding aan anderen? Mag het discipel plaatsvinden? Maar het antwoord zegt gewoon heel veel over je eigen verhouding en hoe je het zelf vormgeeft in je leven.
Ja.
En persoonlijk vind ik mooi dat je het Griekse woord voor discipel geeft drie dingen eigenlijk aan. Het is leerling, volgeling en vertrouweling. En die drie zeggen heel veel ook over wat discipelschap is. En Jezus benoemt dat zelf in Johannes 15, vers 15.
Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb.
Ja, volgens mij is dit de kern wat Jezus ook over discipelschap deelt. En die voor deze aflevering heel belangrijk is. Ja. Dit is wat Jezus discipelschap
doet. Dit is wat hij voor ogen heeft met ons.
Ja, we zijn dus geen slaven.
Ja.
Een slaaf doet alleen maar die dingen die zijn Heer zegt, omdat hij gezag over hem heeft. En Jezus zegt, ik noem jullie vrienden. En dan die drie zie ik daarin terug. Hè? Een leerling is het ene woord van discipel. Die wil handelen als een leraar. Die wil van hem leren.
Ja.
Heeft niks met gezag. Het is gewoon, hey, jij bent mijn voorbeeld. Ik wil van je leren. Neem me mee. Een volgeling, die vind ik ook mooi. Die heeft passie voor iemand. Hè? Die heeft passie voor wat hij doet. Zijn werk, zijn visie. En daarom volgt hij hem. Wat doe je? Wat ben je aan het doen? Nieuwsgierigheid zit daarin. Hè? En een vertrouweling, dan kom je ook bij de vriend wat Jezus zegt, dat is iemand die deelt dingen met elkaar. Hè? Die praat over dingen. Ik praat met mijn vrienden over de dingen die hem in het leven bezighouden. En ik denk dat Jezus deze drie allemaal in zijn relatie met de discipelen had. Hè? Zij volgden hem vanuit passie. Hè? Ze wilden van hem leren, maar ze was ook, en dat is de kern nog wel, verbondenheid met hem. Constante communicatie en gesprek.
Ja, hij wilde dus ook echt dat ze hem kenden.
Ja. Ja, en ontmoeten,
ja.
Kwetsbaar waren,
ja.
En vertrouwen, dingen deelden. En dat daar ook heel veel, dus ook het nieuwe verbond, hè, liefde, genade,
ja.
Ruimte in zat om te leren. En het is voor ons ook heel belangrijk om de volgende gelijkenis ook met deze cultuur, dit hart van Jezus, ja. te beluisteren.
Dus hem volgen eigenlijk vanuit die kennis, vanuit die vriendschap, vanuit die verbondenheid.
Juist.
En voordat we er weer induiken in deze gelijkenis, kijken we altijd even naar de context, hè?
Ja. Nou, de context van deze gelijkenissen die we bekijken, we gaan namelijk 4 achter elkaar bekijken,
ja.
die Jezus achter elkaar vertelt en die allemaal, we zullen ze vaak gehoord hebben afzonderlijk van elkaar, maar ik geloof dat het echt 1 onderwijsblok van Jezus was die achter elkaar vertelde. En allemaal weer wat laten zien van over een leven als discipel. De context is ook verschillend af en toe. Maar in die context gebeurt hetzelfde, waardoor het doel heel duidelijk is.
Mm-hmm.
Maar Lucas vertelt hem samen met Matthäus in de bergrede. En de bergrede hebben we vorige keer al een beetje naar gekeken. Mm-hmm. Was een tegencultuur, het koninkrijk van God. Het is dus over mensen die eigenlijk eerst het nieuwe verbond al hebben leren kennen door zijn onderwijs. Dus het is geen evangelisatiecampagne. Deze lessen gaan niet over hoe kom ik in de hemel, hoe word ik gered.
Nee, het gaat niet over, nee.
Nee.
Het is goed om te zeggen.
Ja, het zijn puur levenslessen.
Ja.
Van hoe, als we dan het koninkrijk willen leven op aarde.
Ja, op aarde, ja.
Yes, dan is de bergreden, zo doen we dat. Als ik de Messias ben voor jullie, jullie koning, dan zijn dit de principes van het koninkrijk. En dat is de bergreden. En in deze 4 gelijkenissen die Jezus dan vertelt, wil jullie dan 1 punt heel duidelijk maken. Je kan kiezen voor het koninkrijk in al zijn volheid uit te leven, of je hiervan afhouden. En hij stelt ze heel duidelijk voor deze keuze steeds met deze gelijkenissen. En je ziet dus in de bergreden dat Jezus dus de zaligspreker heeft gehad. Daarmee laat hij steeds die principes zien. En dan vervolgens komt hij in de bergreden op het punt in Matthäus 7, vers 13 en 14. En dan vertelt hij de eerste gelijkenis.
Ja, ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe. En slechts weinigen weten die te vinden.
Ja. Als je deze zonder context leest, lijkt het net of het gaat over onze redding. Hè?
Ja, daarom vond ik het wel goed dat je het zei. Want dat begrijpt ergens altijd weer. En die moet ik soms heel bewust weer bedenken van daar gaat het nu niet over.
Ja, en ik heb het vaak gehoord dat mensen hem zo gebruiken. En dat klopt niet.
Nee.
Mist het vaderhart, mist Jezus hart. Hij heeft het hier over weer leven van het koninkrijk.
Ja.
En dan gebruikt hij het beeld van een poort. En het was een poort zat in een stad, in de stadsmuur. En als je die stad binnen wil komen, dan had je toestemming nodig om er binnen te komen ten eerste van de poortwachters. Nou, die hebben we van Jezus, hè? Hij nodigt ons uit. Maar dan was het wel je keuze om er zelf naar binnen te gaan. Als je er niet doorheen gaat, dan kom je er ook niet binnen. En dan zegt Jezus vervolgens, dan heb je een brede en een smalle poort. En het gaat ook over handelaren die met vrachten kwamen door een poort gingen. Als ze naar binnen wilden, dan moesten ze door de poort kunnen. En dat betekende dat als ze te veel bij zich hadden, veel dingen in de kar uitstaken en zo, dan moesten ze dingen afleggen.
Dan past het soms gewoon niet.
Ja. Maar als je een hele brede poort hebt, dan kun je gewoon met al je bagages naar binnen gaan. Ja, dan hadden ze geen moeite.
Maar nee, smalle, hebben we mee.
Juist. Maar het smalle dus, dan moet je dingen achterlaten. En volgens mij heeft Jezus dus met deze gelijkenis gebruikt hij dat beeld heel erg tegen ons te zeggen van, hey, als je het koninkrijk stad binnen wil van mij, dan kies dan voor die smalle poort die wel duidelijk die kaders geeft, die principes weergeeft. En wat daar niet mee kan, laat dat los. Laat dat buiten de stad los en ga naar binnen. En hetzelfde doet hij met die brede en die smalle weg. Want die brede weg, dat was een weg, dat was een normale weg. Daar kon je op heen en weer lopen en slingeren, zeg maar, van links naar rechts. Ja. En was alles mogelijk. En dat vind ik ook wel een weg van tolerantie, hè, gemak, genot, alles aanboden.
Ja, je kunt gewoon achter iedereen aanlopen eigenlijk ook. Hè?
Ja, precies.
Ja.
Je hebt van alles daarop. En dat is het leven, zegt Jezus. Als je door die brede poort gaat waar je alles mee naar binnen kan nemen, dat leidt niet naar het leven vanuit het koninkrijk van God. En daarentegen, dus die smalle poort, hè, als je bereid bent dingen buiten die stad te laten en in het cultuur van die stad te gaan leven. Hè, als je die smalle weg, die ging heel erg over wegen die door de velden liepen, die afweken van de brede weg.
Ja.
En naar bepaalde dorpen of plaatsen of steden kwamen. Dan moest je alert zijn om ze te vinden, want ze zaten niet altijd heel duidelijk bij de weg.
Nee.
Maar als je ze vond, hè, diegene die zoekt, dan kon je erop lopen. En dan was het ook nog wel een uitdaging om erop te blijven lopen, want ze waren ook niet altijd zichtbaar even goed. Dus je moest heel scherp ook, hey, loop ik nog op het pad, om uiteindelijk mijn bestemming te vinden. En zo is het, denk ik, dat Jezus hier ook zegt van, als je dus op het koninkrijk, hè, zoek hem dan. Kies ervoor om erop te lopen. En als je erop blijft, blijf scherp.
Ja,
dat je op het smalle pad blijft lopen. Ja. Dit zijn de kaders van het koninkrijk. als je het wil leven.
Ja, mooi beeld.
Ja, heel mooi. Heel praktisch ook.
Ja, ja, ik zie helemaal we zitten vlakbij de hei, hè? Dus die weggetjes op de hei die je vaak dan tussendoor hebt. Waar je ook, die je heel makkelijk kwijtraakt inderdaad. Maar ja, zo mooi zijn om te vinden. Ja.
Absoluut. En vervolgens maakt Jezus het nog praktischer door in Matthäus 7 een gek blokje over valse profeten te beginnen.
Hij zegt: pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.
Ja, als je dat leest dan denk je van, waarom maak je nou in één keer die schakeling?
Ja. Ja.
En eigenlijk is het wel te verklaren, omdat Jezus het heeft over de juiste principes van het koninkrijk. En in die tijd, je zag al bij Jeremia, als die een woord van God had, een boodschap, kwamen er ook vaak andere profeten die hem belachelijk maakten, ook tegenspraken en twijfel over die woorden zeiden en de woorden van God ook ontkrachten.
Ja.
En Jezus waarschuwt hiervoor, voor mijn gevoel ook zo van, pas dus op voor mensen die ook mijn leer tegenspreken. Die zich als profeet voordoen.
Ja.
Dus als schapen voordoen, maar eigens of wolven zijn. Kijk, een wolf gaat geen schaap vangen als hij zijn tanden en klauwen laat zien.
Nee.
Als hij als een schaapje verkleed gaat het kooien, dan kan hij ze, kan hij achter elke gezellig bij elk schaapje gaan staan en één voor één ze even iets aandoen.
Ja, precies.
En volgens mij is het daarom waarom je hier ook voor waarschuwt. Die profeten die zullen proberen twijfel te zaaien. Die zullen ook dat aanmoedigen om dat smalle pad te verlaten. Ja. Neem je niet zo strikt met die...
Lekker naar die grote weg, veel makkelijker.
Ja, en de tolerantie.
Alles meenemen.
Of niet zo radicaal. En, dus daarom zie je dat hij hier dit stukje even daartussen een waarschuwing geeft.
Oh, ja.
En die heeft Lucas behandeld hij niet. En vervolgens gaat hij dan verder naar de volgende gelijkenis.
Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort. En evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen. Want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Elke boom die geen goede vruchten draagt wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
Oké, nu wordt context ook heel interessant. Want we zien in Matthäus 7 dat hij dat na die waarschuwing over valse profeten zegt. In Lucas 6 behandelt hij Jezus deze gelijkenis ook. Alleen is het dan na de gelijkenis over de blinde leiders met balken in de
naam. Oké.
En in Matthäus 12 doet hij dit ook. En daar heeft hij een botsing met de Farizeeën. Jezus doet dan een wonder, geneest mensen. En dan beginnen de mensen vragen te stellen, is dit misschien de Messias? En de Farizeeën, de schriftgeleerden, wilden dat niet. Die wilden dat voorkomen. En die klagen hem dan aan door te zeggen, nee, dit kan hij alleen maar doen omdat hij met de duivel samenwerkt. Ja. En dan zegt Jezus, dat kan niet. Dat is echt achterlijk wat jullie zeggen.
Ja.
Die leider van de duivel is veel slimmer. Ja, want die zou echt niet mij kracht geven om zijn eigen werk te doen.
Precies.
Dus dat slaat nergens op. Dan is er één conclusie mogelijk. Ik doe het door de kracht van God.
Ja.
Maar je ziet dus, elke context gaat het over leiders die het onderwijs in twijfel trekken en ontkrachten. En eigenlijk geeft Jezus dus met deze gelijkenis ook weer. Hoe herkennen we dan valse profeten of leiders, hoe kunnen we nou dat toetsen?
Ja.
Hoe goed je nou? En dan zegt hij, een goede boom brengt uiteindelijk goede vruchten voort. En een gezonde boom zal altijd zichzelf bekendmaken doordat de vrucht waar die voor bedoeld en geschapen is, dat
die
onderwijst
zie je dan ook,
en die maakt
het voortkomen.
Ja, een slechte boom kan dat niet. Dus hoe je het bent of keert, een valse profeet, een verdwaalleraar zal altijd zich kenbaar maken door wat de vrucht die hij voortrekt, het onderwijs wat hij geeft. Het zal altijd af gaan wijken. En dat kan hij ook niet verborgen houden. Het kan een tijdje schimmig zijn, maar op een gegeven moment zal het wel zichtbaar worden.
Ja.
Dus zo openbaart iemands leven gewoon wat er in zijn hart leeft. En wat in zijn hart leeft, dat wordt zichtbaar.
Terwijl het best wel, dat vind ik altijd nog wel een ingewikkelde. Wat zijn dan die goede vruchten? Maar jij geeft eigenlijk aan dat op den duur, het zal niet altijd even duidelijk zijn op het moment zelf, maar op den duur wordt het wel zichtbaar.
Nou ja, Jezus zegt hier in deze gelijkenis ook van, een doornstruik brengt geen druiven voort. Hè? En distels geen vijgen. Nou, dit is echt een verwijzing van Jezus naar de zondeval. Omdat na de zondeval bracht de aarde distels voor.
Ja,
De vrucht, eigenlijk zegt Jezus na de zondeval, dat vanuit ons eigen hart komen er geen druiven en vijgen van het koninkrijk voort. Want dat waren zeer gewaardeerde vruchten in die tijd. En zo is het ook dus mensen die de principes uit de bergreden niet volgen, of het onderwijs van Jezus niet tot zich nemen, of hem niet als koning en messias van hun leven zetten, die zullen dat niet voortbrengen. En dat zie je dus ook bij valse profeten. Die zullen dus niet mensen aanmoedigen om vooral op die smalle pad te blijven. Ze zullen mensen ook niet het vuur aan om door die smalle poort te gaan. En ze zullen daar ruimer mee omgaan, makkelijker in hun leer mee omgaan. Dus aan de vruchten ervan herkennen we ook het werk. Zorgt het ervoor dat ze mensen scherpe keuzes maken om echt de smalle poort binnen te gaan?
Ja.
Of zijn ze toleranter erin? Zijn ze makkelijker erin? Wordt de gemeente erdoor aangevuurd? Ja? Om Gods principes uit te leven met elkaar.
Ter opbouw eigenlijk.
Ja.
Hè?
Ja. Ja, of wordt het een lauwe cultuur die gewoon makkelijker daarmee omgaat? Daarom sluit Matthäus 7 ook met een duidelijke waarschuwing af. En zie je ook van die onvruchtbare boom, is heel duidelijk over, die wordt in het vuur geworpen.
Ja.
En dat gaat erover, als ze dus Jezus niet als Messias erkennen, die Farizeeën en schriftgeleerden, dat ook blijven onderwijzen, ja, die stappen niet in het verbond van genade, die zullen dus uiteindelijk ook door de wet veroordeeld worden en die zullen dus in het vuur gegooid worden.
Ja.
Dat gaat dus heel erg over, juist weer over het eind, wanneer Jezus terugkomt, het eindoordeel.
Ja.
Het gevolg van hun keuze is. En daarom gaat het niet zozeer over van als je foutje doet, word je in het vuur geworpen. Nee, het veel grotere stap. Als je Jezus niet
als je steeds voorbij Jezus of om Jezus heen probeert te gaan,
ja.
Dan had het geen stand.
Precies. En het zijn daarom veel meer metaforen over het eindoordeel die hier zegt wat het gevolg is van hun keuzes. Hoe ze nu met Jezus en met zijn onderwijs zijn omgegaan.
Ja.
En daarom gaat het ook heel erg over deze waarschuwing, vooral over het effect van die leiders, als je die blijft volgen in hun ongeloof. Nou, dat doen wij niet. Wij geloven dat hij de Messias is, dus deze waarschuwing geldt in die zin niet voor ons.
Ja.
In alle drie de contexten gaat Jezus dan vervolgens naar dezelfde gelijkenis terug. En dat is heel grappig. Daar gaat hij nog een stukje weer dieper over dit punt in. Dat zien we in Matthäus 12, Lucas 6 en Matthäus 7. Daar zegt hij namelijk het volgende.
Addergebroed, hoe kunt u iets goed zeggen terwijl u zelf slecht bent? Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen die handelt naar de wil van mijn Vader.
Ja, hier heb ik stiekem twee teksten samengevoegd van twee contexten. De eerste over de aardige broed, hè, slechte schatkamer.
Ah, ja.
Die is echt een reactie tegen de Farizeeën.
Mm-hmm.
En waarom roep je Heer tegen mij? Dat gaat heel erg over die mensen die in de bergreden naar hem luisteren. Dat zeg ik er wel even bij.
Ja.
Maar omdat deze twee teksten wel hetzelfde onderwijs... En achter elkaar wel klopt. Maar ik wil eerst even kijken naar de reacties naar de Farizeeën. Kijk, die mensen dachten dat zij heilig waren. Hè?
Ja.
De wet van, en Jezus noemt ze addergebroed.
Ja.
Dus hij vergelijkt ze met het meest kwaadaardige beeld wat er maar is. En hoe kunt u nou iets goed zeggen terwijl u zelf slecht bent? Dat is echt radicaal tegen de hele beeld van die Farizeeën in. En hij zegt in jullie hart, in jullie hart, in die schatkamer van jullie... Daar komt alleen maar iets slechts voor. Dat zie je ook als je kijkt naar het Koninkrijk van God. Hoe ze op Jezus reageerden, de Messias, de koning. Die de pure wil van de Vader uitleefde.
Ja.
Daar zijn ze heel hard, die vergelijken ze met de duivel.
Ja, dan zie je dat eigenlijk ook terug.
Ja, dus Jezus zegt eigenlijk, kijk, het feit dat jullie zo tegen mij tekeer gaan. Laat zien wat er in jullie hart leeft.
Ja.
Dat zijn niet meer de principes van God. Want anders hadden jullie heel anders op mij gereageerd.
Ja.
Dus wat in dat hart leeft, hoe die schatkamer is. Dat bepaalt uiteindelijk hoe je leeft. En dat vind ik wel mooi, dit is het verkeerde voorbeeld, maar zo geldt het natuurlijk ook voor ons. Als die bergreden, als die in ons hart, mag vullen, ons leven, de bron van ons gevoel, verstand, denken, dan zal dat ook die vrucht voortbrengen. Hier is een negatieve interpretatie, maar hij laat heel duidelijk zien hoe het ook voor ons ten goede kan.
Ja, het werkt ook dus andersom.
Juist.
Ja.
En daarom zie je in die tweede reactie in de bergreden. Waarom roepen jullie Heer tegen mij, terwijl je niet doet wat ik zeg?
Ja.
Je zegt wel heel duidelijk hiermee in de bergreden. Even jongens, ik vind het goed dat we het koninkrijk gaan zichten. Maar je moet niet zeggen dat ik de Heer van je leven ben en vervolgens niks met mijn onderwijs te doen.
Ja.
Dus niet uit boosheid of kwaadheid, maar hey, we willen dit koninkrijk. Jullie willen mij een Messias als koning. Is goed, maar realiseer wel wat je zegt. Als je Heer van mijn leven noemt.
Ja, dan moet er ook een gevolg aan
kiezen. Dan, Precies, kies er dan voor. Leef het dan ook uit. Neem die principes dan ook mee. Neem ze serieus.
Maar dat is niet alleen dan voor de fariseeën een reactie.
Nee, dit is puur, die is de andere deel uit de bergreden.
Ja.
Maar het is wel hetzelfde. Hij zou dit ook tegen de fariseeën kunnen zeggen. Ja. Van, als je het koninkrijk willen leven, ja, en ken mij dan als Messias. Zie dan wie ik ben.
Ja.
Doe mij dan hier van leven en volg mij.
Ja.
En dit kan je dus op twee manieren. Oude verbond, oude wijnzaak luisteren. Dan klaagt hij je heel heftig aan. Ja, van, hey, luister even goed autoritair naar wat ik zeg en doe. Ja. Of vanuit het nieuwe verbond, dat we de genade en liefde van God hebben leren kennen, die ons een leven in volheid wil geven. Dan vind ik hier een uitnodiging in zitten, die wel heel duidelijk is en scherp is, wel een keuze en toewijding van ons vraagt, maar wel een liefdevolle stem ook in zit, heeft van, als je dat leven in volheid wil leven, even, neem dan mijn woorden serieus. Ga er dan mee aan de slag. Ja. En dan zit er een uitnodiging in. Dan zit die vertrouwelijke relatie van een discipel weer in.
Ja.
He? Dan is die communicatie, dat eerlijke gesprek, die vriend die me waarschuwt van, ik wil je meenemen, maar kom, ga er dan ook voor.
Ik vind dan het beeld van die schatkamer dus ook mooi. Als je dan, omdat het eigenlijk ook aangeeft dat als we hem een plek geven in ons hart en vanuit zijn liefde de dingen gaan doen, dat, nou ja, onze mond zal overstromen, maar ik denk ook ons hart overstroomt in, als het goed is, ook niet alleen in wat we zeggen, maar ook in wat we doen.
Juist, ja. En dan kom je weer terug wat we vorige keer zeiden. God lief hebben boven alles. Ja. Dus zijn woorden. En daardoor ook weer de naast thuis onszelf daaruit voortkomt.
Ja.
Ja. En zo komen we ook bij de laatste gelijkenis van dit blokje. Dat is de vierde. Die gaat over een huis op een rots. En je moet je voorstellen dat Jezus hier op een bergreden houdt. Dus op een berg zit. Waarschijnlijk zaten er ook op die berg om hem heen huizen daar opgebouwd. Dus hij ziet ze en gebruikt zichtbaar, ze ook als voorbeeld. En in die tijd waren huizen op, gebouwd op een rots. Omdat als het regenseizoen kwam, ik heb het even uitgezocht, daar viel 70% van het water viel in die tijd.
Dus dat is veel geweest.
Heel heftig, ja. Je ziet dan ook dat de Jordaan, die ging helemaal overstromen. En de beken kwamen tevoorschijn die anders droog stonden. Zeg maar, een hele stroom met water vond er in die tijd plaats. Qua regen staat het hier ook in de gelijkenis. Spreken we echt over een wolkbreuk en wind als een orkaan, zegt de tekst. Het is een hele heftige periode. En Jezus gebruikt dus dat beeld van het huis en die regentijd door twee mannen ook in die gelijkenis te noemen. Eén die kiest om een huis op een rots te bouwen, ja, en ander op een zand. En die gelijkenis wil u ons ook laten zien, als we dan die principes dus serieus nemen. Ja, wat is dan de gevolgen daarvan? En dan gaat hij eerst met ons kijken naar de wijze man.
Ik zal jullie vertellen op wie diegene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt. Hij lijkt op een wijs iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was.
Ja. Nou, in deze gelijkenis, deze man heeft één verlangen, een duurzaam huis. Een sterk huis wat hem ook beschermt tegen die regentijd. En wat doet hij daarvoor? Nou ja, hij zegt, Jezus, deze man is wijs. Omdat hij koste wat het kost, hij wil een sterk fundament. Dus hij gaat graven, het zand weghalen, tot hij die rots vindt. Nou, dat was best wel even werken in om daar te komen.
Ja,
ik denk dat hij ook wel even dacht, waar ben ik heen bezig? Maar als hij het al gevonden had, dan moest hij vervolgens ook nog die rots, want dat was scheef en niet recht, moest hij ook nog uitbikken dat het recht vlak werd. Dus dat was echt wel even een heftig werk wat hij moest maken. En vervolgens kon hij dan op die vlakte, die steenvlakte die hij uitgehakt had, vier hoekstenen neerzetten om zijn huis op te bouwen. Dus dat was even investering, moeite en tijd. Maar als dit huis er was en dan zijn gezin erin had en die regen kwam, dan stond het ook.
Ja.
Dan was het veilig. Je ziet dat Jezus eigenlijk hier hetzelfde zegt van, dit is een wijs iemand. Hij heeft de tijd en moeite genomen om het werk te doen, om het huis zeg maar sterk te maken dat het blijft staan.
Ja.
Volgens mij zegt Jezus hier heel duidelijk tegen die discipelen zo van, dat leven vanuit het koninkrijk van God, wat we met elkaar willen naast, als je dat wil uitleven in deze tijd. Ja, en zeker geeft hij later nog onderwijs over de eindtijd die zal komen, of in onze tijd van waarin de heftigheid van de dingen in het leven plaatsvinden. Mm-hmm. Als je dat wilt doen, dan moet je het sterk vinden meer. Dan moet je investeren, het zoeken en het horen en het doen.
Ja.
niet alleen bij het horen laten en het weten, maar het gewoon echt in je leven een plek geven. Het uitgeleven. En dat leven zou in welke omstandigheden het ook komt, zou sterk zijn. Ja. Zou blijven, rechtop blijven staan. Ja. Ja. En vervolgens geeft hij ook het andere voorbeeld. Ja. De dwaze.
Wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op een dwaas iemand die een huis bouwde zonder fundament. Zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.
Ja.
Ja, ik vind het wel mooi dat je net die hele moesson, ik moet dan denken aan zo'n moesson, noemt. Nu zie ik het ook helemaal voor me, hoe dat dan gebeurt als je dat inderdaad niet met een fundament doet.
Ja, dat is precies hier. Wat, in het Grieks wordt die ook een moros genoemd, een dwaze, maar dat betekent ook een luie.
Oh ja.
Of een domme man.
Ja.
Dus het is wel heel duidelijk van deze man is lui. Je zag in die tijd kon hij ook makkelijk een huis bouwen in beken die droog stonden en een verharde grond hadden. Gebruikten ze ook wel als fundament van huis. Maar ja, de consequentie was als de regen kwam en die beek dus daar water weer kwam, dan was het op hard zand, maar als er water bij kwam, dan zakte dat zo in.
Ja.
Dus dit beeld was ook bekend bij de luisteraars. Ja. En ze weten, ja, die huizen, die, ja, dat is tijdelijk, heb je er wat aan. Maar als het erop aankomt, dan verdwijnt het.
Ja.
En dan zegt Jezus eigenlijk ook van, als je dus wel mijn Heer van je leven noemt en mijn onderwijs hoort, besluit om in het Koninkrijk te leven, maar vervolgens dus niet in je hart die schatkamer vult en dat mee gaat doen, heeft het ook weinig waarde. En zul je ook, als het heftig wordt, niet je levensstijl is, ga je weer vanuit die oude schatkamer reageren, wat je levensstijl misschien was. En dat zou geen stand houden. En zo wordt het koninkrijk niet zichtbaar door jullie. En het gaat dus ook weer niet over, wat ik wel eens heb gehoord, dan ga je verloren. Wij zijn het huisje niet.
Ja, weer over die redding, ja.
Nee, het gaat over van, willen we het koninkrijk vestigen, weer daar blijven leven en daarin stand houden. Hm. Ja, maak er dan een levensstijl van, zeg maar.
Jij zegt, maak er een levensstijl van, maar dat is nog best een uitdaging, vind ik. Hoe doe jij dat?
Toen ik deze podcast voorbereidde, moest ik denken, volgens mij is deze uitnodiging is geen eenmalige keuze in mijn leven geweest, maar kom ik steeds weer voor die keuze te staan.
Ja, dat denk ik ook.
En mogen we, volgens mij, verschillende steden nodig Jezus ons uit om binnen te gaan van zijn koninkrijk. En daar elke keer weer wat te leren. Dus elk levensgebied staat dan voor een stad die een smalle poort heeft om er binnen te gaan. Ik werd vader, die rol als vader. Ik ging theologie studeren, GPW-opleiding doen. Dus ik ging als kerkelijk werker actief worden. Als vriend, als zoon. Noem maar op.
Ja.
Alles zijn weer steden. En elke keer nodig je ze weer uit die stad binnen te gaan. Of die route op dat pad te lopen. En is het elke keer weer, laat ik de principes die jij me leert, of die je me dan laat zien op dat moment in mijn leven, laat ik die toe.
Ja.
Om dan binnen te komen.
In het nieuwe gebied eigenlijk. Ja.
Ja. En dan is er niet één moment geweest, maar komt dat steeds weer vanuit. Maar ook vanuit het nieuwe verbond. Hè? Want ik leerde dus hem kennen niet als niet omdat ik slaaf. Want het nieuwe verbond leerde ik zijn genade en liefde kennen. Merkte ik ook dat die liefde en genade de balk en de splinter om me heen.
Ja.
Dat met ze niet. En daar zat die uitnodiging dan weer in. Hey, wil je dat wel leven? Kom dan deze stad binnen met deze cultuur. Maar laat dat dan achter. Dat waren misschien ook wel dingen die ik meegemaakt had die me die pijn deden. Waardoor ik niet vanuit liefde en genade kon reageren. Laat die pijn hem binnen, ruim nu op. Hè? En, zo herken ik dat. Herken je dit? Of?
Ja, ik in de voorbereiding dacht ik ook van, is er dan één moment waarop je dan dat koninkrijk binnenloopt? Maar dat zou betekenen dat het soort van allemaal koek en ei is en allemaal klaar. Dat ervaar ik totaal niet zo. Dus ik moest juist denken aan, als je dan het hebt over die smalle poort, dat je soms ook gewoon weer ballast opgepakt hebt onderweg of zo. Of misschien doordat je met mensen opgetrokken hebt die op een hele andere manier kijken. Of misschien juist heel makkelijk die brede weg je daar weer misschien mee, dat je daarin meegegaan bent. Dus het steeds weer kijken naar wat heb ik allemaal meegenomen? Wat klopt er nog met hoe Jezus dit zou doen? En wat mag ik weer afleggen of zo? Het lerende.
Ja.
Dat herken ik wel heel erg. En dat vind ik eigenlijk ook heel mooi. Ik hou ook heel erg van het idee dat je gewoon altijd blijft leren. En die genade die daar ook in zit. Dat je steeds weer opnieuw stappen mag maken. En soms weer een stapje terugzet en dan weer twee stapjes naar voren mag zetten of andersom. Dus ja, nee, om het samen te vatten, dat herken ik wel, ja.
Ja. Ja. Ik dacht ook van, kijk, Jezus leert ons bidden van zoals hemel op aarde. Hè?
Ja.
Dus de cultuur van de hemel leert hij ons vragen, laat dat nu gebeuren op aarde. Nou, dat is de volmaakte hemel en aarde komt later, maar Jezus leert ons bidden dat het nu al deel van... Ik dacht ook van, als iemand inburgert zo in Koninkrijk, dan dat is een proces. Dan leer je laagje voor laagje ontdekken. Ja. En dan ga je het land door. Kijk, dit is Amersfoort, dit is Amsterdam, dit is Groningen. Nou, zo is het voor mij met het Koninkrijk ook. Dat ik het idee heb dat toen ik in het nieuwe verbond stapte, hem als koning, heer van mijn leven noemde. En dat hij elke keer vraagt, hey, ben ik de heer van je leven nog? En dan wil ik je meenemen.
Ja.
En soms is dat ook meer, word ik weer gefascineerd door de vertrouwelijke relatie die Jezus met me heeft. Dat hij met me spreekt, een heel vertrouwelijk omgang. En soms word ik ook weer gewoon geïnspireerd als leerling. Dat ik denk van, oh ja, hoe reageert u op situaties? Of wie bent u? Ik wil dat zien en meemaken, ik wil daarvan leren. En dat ook wel weer switcht. Soms meer vertrouwelijk en soms weer dat leren.
Ja.
Soms ben ik gewoon, ik wil hem gewoon dichtbij hem zijn. Omdat wat hij doet vind ik interessant. Of wat ik zie dat hij in mensenlevens doet, dat wil ik volgen.
Ja.
Ik wil
er... Dan verlang je daar dan.
Ja. En zo krijgt dat ook steeds meer vorm of zo. Word je ook steeds weer verrast van wat je ontdekt.
Ja, nou ja, en ik denk ook wel dat het juist ook een mooi... het geeft ook weer nederigheid. Als we gewoon weten, oh ja, dus als discipel ben je niet alleen maar een soort van... als een trapje omhoog, zoals we dat soms in de wereld kunnen doen... een soort van statusladder kunnen beklimmen. Je komt steeds wat verder.
Ja.
Dat je ook ziet dat je op verschillende gebieden soms gewoon een stap terug doet. Of in één keer van die ladder afdondert. Of,
ja, en in verbondenheid met elkaar, dat het ook gewoon elkaar inspireert. Hè?
Ja.
Bij vrienden soms zie je van, wauw, wat ontdek jij, mooi, neem me daarin mee. Hoe ben je die stap binnengekomen?
Ja, precies. Dat mooie opbouwen van elkaar zit ook zo mooi. Ik kan daar zo mooi vormgegeven worden.
Ja. Ja. Want heb je ooit in je leven echt een keuze dat Jezus zegt van, voor een stad stond met je. En zei van, hey, hier wil ik met je binnengaan, maar ik vraag je, ben je bereid iets los te laten? Kun je daar een praktisch voorbeeld van geven? Dat je denkt van, hey, dat heeft me toen echt wel even... Nou, heb ik ook ruimte mogen ervaren om daarmee te worstelen. Maar ik heb het uiteindelijk wel gedaan. En wat leverde dat het hier uiteindelijk?
Nou, ik heb zeker ook... Maar ik moet wel zeggen, ook dat is een terugkerend onderwerp. Maar als we het hebben over bijvoorbeeld oordelen over anderen. Of heel nou ja, veroordelend soms kijken naar anderen. Of vinden dat iemand iets niet goed doet. Dat is wel iets wat ik heb ervaren en nog steeds wel ervaren. Dat God echt van me vraagt om achter me te laten.
Ja.
Wat ook gewoon echt een proces is. Dus soms lukt het een tijd heel, heel mooi. En dan lukt het me ook goed om... Nou ja, door die liefde ook naar anderen te kijken. En soms verval ik weer helemaal in de tegenovergestelde richting. Maar bijvoorbeeld, in een moment dat ik een keer afgesneden werd door iemand op straat. Het is gloeiend irritant natuurlijk. Dat iemand hier bijna van de weg afrijdt. Maar dat ik toen zo ervoer dat ik ook voor mezelf... Dat ik diegene mocht... zegenen in plaats van soort van, nou ja, alle dingen die je er dan uit zou kunnen gooien.
Vervloeken.
Wat dan ook. Ja, precies. Ja. Dat is dan wel waar dat op lijkt.
Ja.
En dat het me op dat moment in één keer ook gewoon heel goed lukte. Ik vond het een hele vervelende situatie en ik voelde helemaal een soort van die irritatie om me opkomen. En toen ervoer ik, ik dacht, nee, maar ik moet diegene, of ik mag diegene, ik moet eigenlijk niet een moeten zeggen, maar ik mag diegene zegenen. Hm. En dat ik ook merkte dat het soort van mij afviel.
Ja.
En dat ik daarna dacht, het is aan twee kanten ook zo mooi als je een zegen kunt zijn voor een ander. Ook al doet hij iets wat je heel vervelend vindt. En dat het tegelijkertijd ook weer een zegen is voor jou. Want later dacht ik, ik had hier nog wel een kwartier heel geïrriteerd kunnen zijn over deze persoon. Maar ik mocht het ook loslaten.
Ja.
Omdat ik dat samen met God deed. Dat is gewoon een heel praktisch voorbeeldje.
Ja.
Maar wel een waar ik vaak nog aan terugdenk.
Ja, absoluut. Ja. Ja, want als we naar dat groeiproces kijken in ons leven, Mirjam, als je naar de bergreden kijkt, van tevoren hebben we hem gelezen.
Ja.
En dan zeiden we tegen elkaar, nou, laten we een voorbeeld geven daaruit van hoe we daarmee omgaan in ons leven. Kun je een voorbeeld geven uit de bergreden? Dus je zegt, hey, dat heb ik echt in mijn leven, ben ik mee bezig gegaan of kwam iets tegen. Dat ik dacht, oh ja, hier kan ik het toepassen. Of heb ik ontwikkeling gezien?
Ja, ik vind het voorbeeld... dat Jezus zegt, niet alleen je naaste liefhebben of je vijand haten, wat misschien eerder in het Oude Testament aan de orde was, maar dat hij zegt, je hebt je vijand lief, zegen hen die jou vervloeken.
Ja.
Die kan ik heel ingewikkeld vinden, maar daar ben ik wel mee bezig gegaan. En
okay.
Nou ja, dat zie je natuurlijk in kleine dingen, maar ook in grote dingen. Dus we hebben één keer gehad dat onze oudste zoon, die was denk ik destijds 11... Dat hij echt in elkaar geslagen was door nou, 1 of 2 jongens, eentje met name. Waar echt een groep omheen had gestaan, toegekeken, gefilmd, heel naar.
Ja.
Waar we daarna echt mee bezig zijn geweest, ook met de kinderen, van hoe doen we dit nu? Hoe pakken we dit op? We hebben al politie gebeld om te overleggen, ook om aan te geven dit gebeurt. Maar vervolgens moesten we nadenken over, gaan we nou echt aangifte doen?
Ja.
En als er dan een rechtszaak van komt, zou je dat dan willen? Hoe ver wil je dit laten gaan? Want het was ook een jongen geweest, die was ook 1 jaartje of 11.
Okay.
Dus wil je dat iemand echt aandoen? En daar hebben we wel naastgelegd wat Jezus hier ook zegt. Van zegen je vijanden, in plaats van hen te vervloeken. En die heeft ons die vraag gesteld van, ja, als je dan aangifte doet en je sleept iemand door zo'n proces die 11 jaar is,
ja,
ben je hem dan aan het zegenen? Of ben je hem dan, nou ja, hè, wat doe je dan? Dus ja, uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen om dat niet te doen. En ook met de kinderen voor hem gebeden.
Wat tof.
Om dat ook in de praktijk te brengen. Maar dat was wel heel, heel ingewikkeld.
Ja, want ja, de consequenties voor die jongen van 11 zou zijn geweest dat hij een melding had of zo bij de justitie van...
Ja, ik weet niet precies wat de consequenties zouden zijn. Maar ja, bij een aangifte betekent het wel dat je echt gaat vervolgen. Of ja, dat je in ieder geval gaat onderzoeken wat is hier nu precies gebeurd. Ja. Met alle gevolgen van dien.
Ja.
Komt er dan een rechtszaak? Wil je dan op die manier recht halen?
Ja.
En ik zeg niet dat mensen dat nooit moeten doen. Maar in dit geval ging het natuurlijk ook om een jonge jongen.
Ja.
Wat wil je... Ja, dat wil je op zijn strafblad zetten of op zijn... Ja,
ja. En wil je hem de ruimte ook geven om hiervan te leren in principe ook? Hè?
Ja,
ja,
ja, om dit niet de rest van zijn leven mee te hoeven dragen. Precies. Ook als een heel negatief iets. Ja.
Ja. Ja, wat ik een mooi van je voorbeeld vind, Jezus bedoelt hier ook niet mee dat je zoon zich maar in elkaar moet laten slaan. Hè?
Nee.
Daar gaat het niet over.
Nee.
Maar hoe reageer je als dat gebeurt?
Ja.
Hè, hoe ga je daarna daarmee om?
Ja.
Ik bedoel, ik denk ook niet dat we als je zoon zich niet hoeft te verweren op dat moment. Hè? Maar als je dan hem later weer ontmoet, hoe ga je dan met hem om?
Ja, precies.
Ja, dat vind ik heel mooi.
Ja.
Ja. Nee. Het grappige is dat ik deze zelf ook uitgekozen had.
Ja.
Ik zag ook vijanden, ja, dit is echt letterlijk een vijand bij zo. Echt vijanden zoals in oorlog ken ik niet, hè? Zoals nee, Joden, Romeinen hadden en zo.
Nee.
Maar ik heb wel mensen die me in het leven ook tegenwerkten. Heftige dingen die ik wou ondernemen of zo, dwars gingen liggen.
Oh, ja.
Of collega's op het werk ook, die gewoon vrij ingewikkeld zijn. Zich hoger achter dan je, naar tegen je blijven doen.
Ja.
Maar ook in mijn jeugd veel echt mensen in een groep basisschool echt met leven zuur gemaakt hebben. Veel gepest. Maar dat zijn in wezen ook vijanden. Dat ik dacht van ja, hun liefhebben. Kijk, als jochie toen koos ik ervan om gewoon normaal te blijven doen. Hè, als ik maar normaal blijf doen, zullen zij wel normaal doen. Nou, die theorie klopte natuurlijk niet.
Nee.
Maar ergens was het wel zo van dat mijn moeder me ook altijd leerde van hè, liefde naar elkaar, dat is belangrijk. Dus dat was de bergreden, ja. Mijn eigen zelf geleerd.
Ah, ja.
Dat ik er wel koos voor, ik wil gewoon zelf... kies ik ervoor om mezelf te blijven in de situatie. Niet te reageren zoals zij op mij reageerde. Nou, als kind was het een beetje naïef misschien. Maar achteraf denk ik wel heel... echt de vrucht van de opvoeding van mijn moeder.
Ja, ik wil zeggen, dat heb je vroeg meegekregen dus.
Ja, zeker. En, maar later merkte ik dat meebleef dragen. En dat het heel lastig is om soms als mensen dus die je later tegenwerken... of die collega's... die uit hoogmoed je lastige, vervelende dingen laten doen. Zich als vijand opstellen. Mm-hmm. Steeds maar weer kiezen dat jij dat moet doen voor ze of zo. Dat je, zoals ze zeiden, de stad binnengaan. Hè? Wat moet ik hiervoor loslaten?
Ja.
Hè? Om dit te reageren. Is toch ook mijn eigen trots. Want ja, wie zei dat ik dit moet doen voor hem? Of waarom moet ik weer dit? En dan kan ik dus boos terugreageren. Ik bedoel, ik mag er wel wat van zeggen. Zo van, hey, dit is niet rechtvaardig. Maar mijn houding de rest van de dag dan? Blijft die nukkig boos of blijf ik in liefde dan samenwerken als ik mijn grens heb aangegeven? Dat is wel een gezonde grens. Zo van, dit is niet rechtvaardig. Maar dan kan ik de rest van de dag ook boos blijven op hem of chagrijnig doen of hem gaan dwars liggen.
Ja, precies. Want het is dan trots ergens en ergens is het inderdaad ook wel wat je zegt, die rechtvaardigheid een soort van je recht halen. Dus je wil iets eigenlijk terugdoen.
Precies.
Om het weer gelijk te maken of zo. Of,
ja.
Ja.
En dat is ook oude verbond in principe weer. Dus,
ja. Daar zit hij dan toch weer doorheen. Ja,
ja, want de liefde van God, God doet dat ook niet aan mij.
Nee.
Jezus doet het niet met mij. Ik hoef het niet recht te breien. Hij blijft niet de rest van de dag chagrijnig. Of boos of dwars liggen.
Gelukkig niet.
Nee.
het zou heel lastig worden.
Als... Ja, maar het is wel echt een keuze. Dat ik echt merkte van, oh ja, als ik dat wil. Ja, ik doe mezelf er een plezier mee dat ik niet de hele dag in dat nukkige stemming blijf zitten. Maar als ik ook de liefde licht in de wereld wil zijn of zo. Van, dan moet ik echt er ook voor kiezen die rechtvaardigheidsgevoel opzij te zetten.
Ja.
Die af te gooien om die stad binnen te kunnen gaan. Om hem te dienen alsnog.
Ja. Ik heb ook wel eens gehoord, en het gaat dan over vergeven. Dat ligt hier natuurlijk weer ook heel dichtbij. Mm-hmm. Maar dat vergeven ook het loslaten is van de strot van een ander.
Ja.
Ja, die herken ik hier ook wel een beetje in.
Ja. Ja. Dus ja, dat is een absolute eentje waar we zeggen van... Nou ja, je moet soms dingen loslaten om te groeien en te mogen groeien.
Ja. Ja. Dat is mooi om te zien hoe God met ieder ook zijn eigen weg gaat. Hè? Dat we al die steden mogen aandoen. Ja. Soms is het ook best wel... pittig, zoals de keuze die jij maakte. Heb je iets voor mensen, om mensen te bemoedigen, om toch vol te houden?
Ja, absoluut. Zoals we zeiden, deze gelijkenis kan alleen in ons leven tot leven komen als we echt vanuit die nieuwe wijnzak te doen, waar dat proces tot leven komt, nieuw verbond. En daarmee is niet door de wet, niet door geboden en dingen, uitnodiging, maar door de kracht van de Heilige Geest.
Ja.
Het verschil tussen die twee verbonden. En in Ezechiël 47, vers 1, vers 3 tot 6 en 12... heb ik even een korte samenvatting gemaakt van een prachtig beeld waarin God dat ook laat zien.
Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer doorwaden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens 1000 el. En toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in kon zwemmen. Het was een ondoorwaadbare rivier. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom.
Je ziet in de hele gelijkenis in terugkomen. De belofte van de Heilige Geest. Ja. Zie je de water die uit de tempel voortkomt. De heerlijkheid van God die de tempel zou verlaten en door het land zou stromen. Dat vind ik ook een beeld van de heilige uitstorting van de Heilige Geest. Ja. Het water ook, wat hem ook symboliseert volgens mij. De Heilige Geest en de heiligheid van God is ene. Dus die komt door het land. En die Ezechiël mag erin staan, zegt hij. En eerst komen we tot enkels, knieën, heupen. Dus je ziet ook een proces. Eerst dat deel van zijn leven.
Ja.
Dan tot daar. En hij wordt er helemaal doorin opgenomen in door die rivier. En ik denk dat dat ook de uitdaging is van deze gelijkenis. Woorden horen en doen. Niet je hele leven in één keer moeten aan de hand worden. Begin bij die enkels.
Ja.
Maar laat wel het water van de Heilige Geest komen bij die enkels.
Ja.
En als Jezus zegt, we gaan eerst je enkels een daagje uit om daar iets mee te doen.
Eerst een pootje baden, zeg
maar. Juist, ga dat dan doen.
Ja.
En vervolgens, als Jezus dan gaan we nu met je knieën bezig. In je gezin of in je familie gaan dat deel pakken. Ja, vervolgens gaat de Heilige Geest komt met het water. En dan zie je stap voor stap je hele leven vervuld wordt met de principes van het Koninkrijk van God. En zo zie je dat zegt hij ook. En aan die rivier, die invloed van die rivier, kwamen bomen die keer op keer maand nam je nieuwe vruchten voor.
Ja, elke maand, hè?
Elke maand. Dus haast of God ook elke maand ons een uitdaging wil geven. En we gaan iets nieuws tot leven. Opnieuw vrucht, nieuwe vrucht. En het grappige is dat er komt nieuw vrucht, maar het raakt ook niet verdord. Het verdwijnt niet.
Nee.
Dat blijft door dat water tot leven. Dus die bomen die komen steeds meer vruchten voort en het blijft in leven. En ik denk dat ook, waar ik gewoon voor mezelf ook heb ervaren. Ik kon die keuze maken ook alleen maar door de Heilige Geest me overtuigde van de goedheid van God. Hè? Alleen maar overtuigde door dat dit de goede weg is om te gaan. En de kracht geeft ook om die keuze te maken. En samen met hem vanuit het nieuwe verbond in vertrouwen Jezus volgen, gefascineerd en dat te doen. En jij ook in de auto. Dat deel, als je besluit om dat deel, Heer, ik wil meer van uw liefde in mijn leven, van de mensen omheen, dat Heilige Geest, dat is jouw enkel, dan gaan we nu daar water van leven inbrengen. Mijn liefde, mijn genade, waar je schatkamer mee vult met de Heilige Geest, zegt Jezus, dat komen goede schatten uit voort.
Ja.
Gewoon in verbinding, vertrouwen met hem, volgen, gefascineerd raken. En dan zal hij tot het leven brengen wat hij tot leven kan brengen.
Wil jij ook leren leven als een volwassen kind van God en een daadkrachtig dienaar van Koning Jezus? Ga dan naar www.followthewind.nl en geef je snel op voor een van onze trainingen of nodig ons als kerk uit om onderwijs te komen geven. Blijf ook op de hoogte van onze nieuwe podcastafleveringen, trainingen en andere activiteiten door ons te volgen op onze socials.